Ja, dames en heren, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Podcast Criminoloog. Het is een tijdje stil geweest rondom de podcast, maar we zijn er weer. En wel met een hele speciale aflevering. Vandaag gaan we het hebben over cybercrime en dat doen we met cybercrime-expert Rutger Leukveld. En de eerste vraag die we Rutger stelde is, hoe kijk jij naar cybercrime in de coronatijd?
Die coronacrisis is heel interessant natuurlijk, want dat heeft gezorgd voor een versnelde digitaliseringsslag binnen bedrijven vooral. Want eigenlijk moet iedereen, in elk geval in het begin, nu begint dat wat soepeler te worden, maar iedereen moest zoveel mogelijk thuiswerken. Wat gewoon betekende dat zelfs bedrijven die dat niet al aan het doen waren, die moesten dat in één keer gaan doen. Want ja, het werk moest wel door. En vooral dat aspect vind ik heel interessant. Kijk, dat criminelen corona misbruiken om hun aanvallen beter te kunnen plegen, ja, dat is niet nieuw, want ze gebruiken altijd current events om te zorgen dat jij op een phishing link klikt of weet ik veel wat. Hè. Als nu het WK voetbal was, dan zouden ze dat gebruiken. En nu doen ze corona. Dus dat vind ik op zich niet opmerkelijk. Maar wat natuurlijk wel vanuit routineactiviteit-theorie ook. Hè, van, ja, er zijn gewoon veel meer potentiële slachtoffers die online bezig zijn. En als we één ding kunnen leren van alle onderzoeken naar risicofactoren omtrent slachtofferschap, dat is het meer online zijn zorgt voor voor een hogere kans op slachtofferschap. En dat verschilt dan heel erg per activiteit, wat dat dan, hè, van wat voor vorm van criminaliteit je slachtoffer van kan worden. Maar we zien gewoon echt dat in heel veel studies terug, dat als je maar meer online bent, dat de kans op slachtofferschap hoger is. Nou, we kunnen denk ik makkelijk met elkaar vaststellen dat mensen in de coronacrisis meer online zijn gegaan, simpelweg omdat dat vanuit hun werkgever moest. Dus het potentieel aan slachtoffers is groter, aantal activiteiten is groter. Als je daarbij in oogschouw neemt dat die digitaliseringsslag heel snel moest, dan kan dat er best toe geleid hebben dat allerlei werkgevers allemaal houtje-touwtje-achtige verbindingen hebben opgezet, dat er niet goed is nagedacht over hoe je veilig data moet opslaan, dat er geen afspraken zijn gemaakt over, wat bespreek je over Zoom en wat doe je niet, hè? Want ik vind dat je Zoom best kan gebruiken als je er geen dingen in zegt die je ook niet ergens op een terras zou zeggen bijvoorbeeld, hè, die anderen ook kunnen afluisteren. En als je geen afspraken over dat soort zaken hebt gemaakt, dan bestaat dus de kans dat als je slachtoffer wordt, dat er dan ook eerder data kunnen worden gestolen die relevant zijn. En een derde aspect is, heel veel werknemers, die moeten nu dus in één keer allerlei tools gebruiken, zoals Zoom, zoals Teams, noem het maar op, die ze eerder of niet gebruikten of nauwelijks gebruikten. En dat zorgt er dus gewoon voor dat je niet herkent van, hey, is de link die ik nu van iemand krijg voor die Zoom-meeting, is dat een legitieme link of zit daar iets raars in? Dus het herkennen van pogingen om jou op een link te laten klikken, dat is nog moeilijker geworden. Dus als je dat allemaal bij elkaar neemt, denk ik dat de hele coronacrisis ervoor zorgt dat er in potentie gewoon meer slachtoffers zijn en dat er gewoon meer mensen zijn die onveilige dingen doen, onbewust, hè, en dat er meer bedrijven zijn die allerlei onveilige oplossingen hebben moeten uitrollen. Dus ik vermoed niet dat de criminaliteit, de cybercrime, is afgenomen. Ik denk dat die is toegenomen. Alleen, daar hebben we dan weer net geen cijfers van, maar als je dit allemaal bij elkaar optelt, dan kan het bijna niet anders dan dat we gewoon een crime drop zien. Nee, geen crime drop, maar juist een stijging zien in dit soort delicten.
Maar zag je dit ook aankomen toen de coronacrisis begon? Dacht je, oké, dit gaat zorgen voor heel veel cybercriminaliteit?
Nou ja, kijk, je hebt iedereen met een beetje gezond boerenverstand, die snapt van, oké, we moeten allemaal binnen zitten, dus het aantal woninginbraken gaat naar beneden. Het aantal overvallen op straat gaat naar beneden, simpelweg omdat, dat kan nu niet meer. En ja, cybercrime is nou net een delict waarbij je niet de straat op hoeft, totdat je heel veel geld hebt verdiend en je moet witwassen. Ik bedoel, daar zit er wel weer een bottleneck in. Maar de aanvallen uitvoeren kan natuurlijk prima nog steeds vanaf je zolderkamer of vanuit een ander land. Dus daarvan was snel de verwachting inderdaad van, hey, er zullen een aantal offline dingen zullen afnemen en een aantal online dingen zullen toenemen.
Ja, dat is ook weer de human factor in cybercrime, die een beetje beschreef, toch? Ook.
Ja, precies. Nou, ik denk wel dat, kijk, daar kunnen criminologen, psychologen, sociaal wetenschappers echt nog een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over cybercrime en hoe je daar tegen te weren. Want heel veel vanuit nou ja, weet je, cybersecurity of computer science of whatever, weet je, het zijn altijd velden geweest waar de techneuten hebben gedomineerd. Terwijl ja, dat human factor element is niet een klein elementje daarbinnen. Ik denk dat dat een van de belangrijkste elementen is, omdat je het niet alleen dus hebt over die slachtoffers, en dat je wilt begrijpen waarom een potentieel slachtoffer een potentieel slachtoffer is. Hè? Wat maakt iemand nou tot een potentieel slachtoffer? En hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen zich veiliger gaan gedragen online? Maar aan de andere kant wil je ook gewoon weten van ja, die criminelen, wie zijn dat nou precies? Wat zijn de motieven? Want nogmaals, als je dat niet weet, ja, dan kan je hetzelfde als een systeem gaan ontwikkelen die gewoon technisch perfect in elkaar zit. Maar als je niet, als dat niet zeg maar ingrijpt op het stukje in dat crime script van de criminelen die, nou, die het onmogelijk voor ze maakt om die delicten uit te kunnen voeren, ja, dan ben je helemaal niet efficiënt bezig. En dat is wat er eigenlijk tot op heden vooral veel gebeurt. Dus we ontwikkelen gewoon hartstikke mooi weer nieuwe technische tools, zonder dat we goed begrijpen hoe die aanvallers eigenlijk werken en hoe die slachtoffers daarmee omgaan. Dus ik vind dat wij... dus ik wil ook echt een oproep doen, zeg maar, aan iedereen die bezig is op dit gebied om... Nou, weet je, als je een impact wil maken, dan ben je welkom in het cybercrimeveld, want daar kunnen we echt nog belangrijke zaken onderzoeken en dus een echte impact hebben op de echte wereld. En ik denk dat we als criminologen dat moeten willen.
Ja, dat was even de teaser rondom cybercriminaliteit en de coronacrisis. We gaan weer verder met de rest van het gesprek. Rutger zal zich even voorstellen, vertellen waar hij onderzoek heeft gedaan en naar welke facetten van de cybercriminaliteit. Daarnaast komen daders van cybercrime aan bod. We hebben het over slachtoffers en nog veel meer. We wensen jullie veel luisterplezier en we hopen dat je blijft luisteren.
Ik ben criminoloog. Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar de ontstaans- en groeiprocessen van cybercriminele netwerken. En daarbij heb ik vooral veel grootschalige rechercheonderzoek geanalyseerd in Nederland en in Duitsland, Engeland en de VS. En daarnaast nog wat meer onderzoek gedaan ook naar de slachtofferkant. Dus ik wandel eigenlijk beide perspectieven in mijn werk. En dat zie je ook terug, omdat ik heb nu op een moment werken voor twee organisaties. Ik werk voor het NSCR, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En daar ben ik senior onderzoeker en ben ik de themacoördinator van het cybercrime onderzoek. En daar doen we vooral meer onderzoek naar, het is een vrij fundamenteel onderzoek natuurlijk bij het NSCR. We zijn een mbo-instituut. En daar doen we vooral onderzoek naar criminele carrières, naar die ontstaans- en groeiprocessen natuurlijk, dat blijf ik doen, van criminele netwerken. We doen onderzoek naar de verdienmodellen van criminelen. En nou, eigenlijk alles gericht vooral op de criminelen en op de criminele netwerken. En aan de andere kant ben ik lector cybersecurity in het MKB. En überhaupt trouwens ook de directeur van het kenniscentrum cybersecurity binnen de Haagse Hogeschool. En daar richten we ons echt op het andere eind van het spectrum. Namelijk op de potentiële slachtoffers. En in ons geval daar vooral bedrijven. Dat is de focus van wat wij doen. Dus aan de ene kant doe ik heel veel onderzoeken, of ben ik betrokken bij heel veel onderzoeken naar de criminelen en criminele groeperingen. En anderzijds ook naar gebruikers, eindgebruikersorganisaties, om te kijken hoe we die weerbaar kunnen maken. En ik denk ook wel dat dat een beetje tekenend is voor het cyberveld. Want eigenlijk is het natuurlijk heel gek, hè, dat je en iets doet met de criminelen en iets met de slachtoffers. Omdat ja, je moet eigenlijk een keuze maken om... je moet focus hebben binnen je onderzoek om echt iets gedaan te krijgen. Maar er is gewoon nog zo weinig bekend op alle gebieden van cybercrime. Dat ik ben er bij toeval een jaar of 15 geleden zo ingestrijkeld. En ik heb het beide gedaan en ik ben het gewoon blijven doen. Dus dat kort als introductie van wat ik doe.
Ja, want ik zag op je LinkedIn dat je al vanaf 2007 onderzoek doet naar cybercrime. Of in ieder geval rond die tijd ergens. Hoe erg is het in de tijd veranderd? Het is natuurlijk een beetje een open deur, maar...
Nou ja, veranderd. Ik denk dat we vooral toen... ik ben inderdaad, denk ik, rond 2007 begonnen als criminoloog. Ten eerste deed toen, naar mijn weten in elk geval, niemand binnen de criminologische wereld onderzoek naar cybercrime. Dat deed ik in het beginsel ook niet, want wij zaten op integrale veiligheid, dus veel breder dan dat. Alleen bij toeval, hè, zoals die dingen zo vaak gaan, gingen we onderzoek doen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid naar cybercrime. En toen dachten we van, hey, dit is, dit is zo interessant, want er zijn zoveel zaken nog onbekend aan dit fenomeen. Hè, van wat zijn nou die daders, wat zijn de netwerken, zijn ze anders dan de daders en netwerken die we kennen? Hoe vaak komt het eigenlijk voor? Nou, alle hele grote vragen waren toen nog niet beantwoord, nu eigenlijk ook nog steeds niet. En als je nou kijkt van ja, hoe is dat veranderd? Nou, ik denk vooral de aandacht die ervoor is vanuit de criminologische wereld en eigenlijk überhaupt vanuit de veiligheidswereld is veel groter geworden. Waardoor we meer kennis hebben van wat er gebeurt. Maar als je nou aan mij vraagt, zijn het aantal incidenten, is dat nu hoger dan vroeger? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, omdat we nog niet zo heel lang meten, zeg maar, hoeveel er gebeurt. Ik vermoed het wel, hè, omdat de digitalisering gewoon, die heeft natuurlijk vast 2007 tot nu een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Maar aan de andere kant, in 2007 hadden we ook allemaal al computers en laptops en internet en internetbankieren. Dus ik denk dat het toen vooral een onzichtbaar probleem was. En dat we nu veel beter besef hebben van dat het echt ontzettend vaak voorkomt. En dat het een ontzettend grote impact heeft op de maatschappij. Zowel voor burgers als bedrijven als de overheid. Dus ik denk dat er vooral een verschuiving is in de kennis die we hebben. En dat we daardoor met z'n allen zien van oké, dit is echt een groot probleem aan het worden. En het is niet alleen een probleem waar techneuten iets mee moeten. We moeten niet alleen betere firewalls ontwikkelen of betere cybersecurity middelen. Want uiteindelijk moet je inzicht hebben in hoe criminelen werken en denken. En je moet weten wat de afwegingen zijn die ze maken, waarom ze de aanvallen uitvoeren die ze uitvoeren. Want anders heeft het geen zin om beveiligingsmaatregelen te gaan bedenken als je niet weet tegen wie je vecht. En aan de andere kant heb je de gebruikers die ook je beveiligingsmaatregelen moeten gebruiken. En moeten snappen waarom ze doen wat ze doen, omdat ze het anders niet doen.
Ja.
Zijn we nu voorzichtig de eerste stappen in aan het maken. En ik denk dat het vooral heel erg duidelijk is op dit moment dat het een ontzettend groot maatschappelijk probleem is. En dat we nog heel weinig weten.
Ja, en als je naar die daders kijkt, hè, zou je een beeld kunnen schetsen van een cybercrimineel? Is dat te makkelijk te vangen in één beeld?
Nee, absoluut niet. Maar ik denk voor de criminologen die luisteren, als je de vraag zou stellen, schets is het beeld van de crimineel. Dat kan ook niet. En datzelfde geldt eigenlijk simpelweg voor cybercriminelen. En dan, we hebben een paar jaar geleden een onderzoeksagenda ontwikkeld eigenlijk om het cybercrimineelveld vooruit te helpen. Dus de research agenda. En daarin hebben we samengevat wat alle bestaande studies op dit gebied allemaal zeggen. En als je het hebt over dadenkenmerken, dan zie je van ten eerste is het heel veel verkennend onderzoek, omdat er gewoon heel erg weinig data beschikbaar is over die criminelen. Maar wat we dan wel weten is, nou, aan de ene kant heb je gewoon, als we bij het laagste beginnen, dan heb je eigenlijk jongeren die zich vervelen en kattenkwaad uithalen. Dus dat kun je vergelijken met vandalen die op straat allerlei dingen slopen. Dat kun je nu ook vanuit je zolderkamer doen. Dus dat is eigenlijk heel erg laagdrempelig. Motivatie is gewoon inderdaad vaak verveling en verkennen wat je allemaal kan doen met technologie. En je kijkt dus een keer rond op het dark web of gewoon op fora over hacken of andere zaken. En je ziet van, hey, je kan een tool kopen om websitejes plat te leggen. Laat ik dat eens proberen. Dus eigenlijk een hele... Ja, je kan haast zeggen niet eens echte criminaliteit, hè, maar echt meer kattenkwaad. En ondanks dat het misschien niet mag van de wet, is het heel erg... Het zijn hele kleine delicten, zeg maar, die overigens grote gevolgen kunnen hebben. Want je kan nu... dan kon je vroeger met een baksteen een bushokje misschien kapot gooien. Nu kun je met één DDoS-aanval kun je de site van de school plat leggen. Of misschien wel van een bank, zoals natuurlijk ook eerder wel gebeurd is. Dus de gevolgen van het kattenkwaad kunnen wel degelijk veel groter zijn. Nou, dat is de ene kant van het spectrum. En dan heb je helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je eigenlijk statelijke actoren die proberen binnen te dringen in grote bedrijven en bedrijfsgeheimen te stelen. Hè. En dat is eigenlijk, zit je dan al helemaal aan de kant van het spionage, wat je natuurlijk vroeger ook had. Nou, en daartussenin zit eigenlijk van alles, namelijk... En na de vandalen heb je eigenlijk de financieel gemotiveerde criminelen. Die dus niet doen uit een soort intellectuele uitdaging, maar gewoon geld willen verdienen. Dan begin je gewoon bij kruimeldieven die maar wat proberen tot aan veel meer georganiseerde netwerken. Die echt hele structuren op hebben gezet en hele eigenlijk goed georganiseerde netwerken hebben om flink wat geld te verdienen. Nou, dan kom je denk ik al aan bij de georganiseerde misdaad. En nou ja, weet je, dus eigenlijk heb je van alles en nog wat. En de cybercrimineel bestaat niet. En, maar goed, dat is niks nieuws eigenlijk. Hè? Dus daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Ik denk wel, wat ik heel erg zie, is dat iedereen buiten criminologie dat niet snapt. Nou, als je praat met een techneut of je praat met iemand van de overheid, van justitie en veiligheid, dan hebben ze het vaak wel over. Ja, hoe ziet die cybercrimineel er nou uit? Die snappen niet dat het veel complexer is dan zeggen van ja, alle cybercriminelen komen uit Rusland en die zijn allemaal zeer technisch onderlegd en daar kunnen we dus niks aan doen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat we daar ook veel meer onderzoek naar doen. Dat een hele grote bijdrage kan zijn van de criminologie aan dit thema.
Want hoe doe je daar eigenlijk onderzoek naar? Naar de dader?
Ja, hoe doe je dat? Nou ja, er zijn verschillende methoden natuurlijk om onderzoek naar daders te doen. Hè. Ook dat is niet nieuw. En onderzoek naar daders is altijd binnen de criminologie natuurlijk, tenminste vind ik persoonlijk, een van de moeilijkste facetten. Omdat als je het hebt over slachtoffers, ja, die kun je in de regel goed bereiken. Je doet een slachtoffer-enquête, je kan wat interviews doen, je hebt andere databronnen. Informatie over de actoren die zich bezighouden met de aanpak van criminaliteit is ook vaak nog wel eenvoudig. Maar die criminelen, ja, die willen natuurlijk sowieso verborgen blijven, omdat ze criminele dingen doen. Dat is bij cybercrime niet anders, alleen die zijn misschien nog wel onzichtbaarder dan de traditionele criminelen, want kun je wat onderzoek doen naar de makkelijkste vorm, de laagste vorm van cybercrime, namelijk dat vandalisme. Als je daar in de fysieke wereld onderzoek naar wil doen, dan ga je naar plekken toe waar veel vandalisme gebeurt. Je zorgt dat je in contact komt met groepen die dat doen. En je zorgt dat je eigenlijk de goede linken legt. En dan kun je daarin integreren. Dus je kan die mensen gaan interviewen. Of je gaat politiedossiers analyseren. Nou, dat is bij cybercrime net zo. Alleen het grote probleem is natuurlijk dat als iemand van zijn zolderkamer af allerlei rottigheid aan het uithalen is, die maar eens te achterhalen. Dus het is nog moeilijker om dit soort gasten te spreken te krijgen. Nou doe ik dat zelf door zoveel mogelijk mijn contacten zeg maar, te gebruiken die enerzijds zich binnen de politieorganisatie bevinden. En dus contact hebben met mensen die veroordeeld zijn voor een feit. Ik interview bijvoorbeeld daders die een interventietraject in zijn gegaan. Dat is genaamd Hackride. Dat zijn jonge cybercriminelen die hun eerste delict hebben gepleegd. Het moet wel echt een high-tech delict zijn geweest. Dus het gaat niet om een fraude via marktplaats of zo. Maar het gaat echt om het verspreiden van malware of het platleggen van websites. En als zij dat traject hebben doorlopen, dan wordt ze gewoon de vraag gesteld van hey, willen jullie ook nog met een onderzoeker spreken? Dus zo kom ik bijvoorbeeld aan een hele specifieke set van mensen die gepakt zijn voor deze delicten. Aan de andere kant ken ik natuurlijk een heleboel mensen in het veld van cybersecurity die nu bijvoorbeeld ethical hacker zijn. En dus voor bedrijven gewoon simpelweg allerlei penetratietesten doen en allerlei eigenlijk gewoon in hun technische skills inzetten om de beveiliging beter te maken. En die kennen vaak wel weer mensen die mensen kennen, die misschien in het grijze gebied zitten, dus misschien hele ethische dingen doen en wat minder ethische dingen doen. En die kennen wel weer mensen die geen ethische dingen doen. Dus ook zo via zo'n ons kent ons principe, zeg maar, kom je ook weer aan informatie over wie je zou kunnen spreken. En het leuke is natuurlijk van het interviewen op zo'n manier onderzoek doen is, als je ze eenmaal spreekt en ze zien van ja, je bent ook echt daadwerkelijk geïnteresseerd, in mijn geval bijvoorbeeld in de ontwikkelpaden van die mensen, dat ze ook wel bereid zijn om heel veel te vertellen. Dat is niet nieuw hoor, dat heb je ook als je fraudeurs interviewt of andere mensen die veroordeeld zijn. Dit zijn namelijk delicten waar ze ook best wel trots op zijn, hè, want het laat technische vernuft zien en dat soort zaken. Dus je kan daar heel veel informatie uithalen. Maar het is toch een tikkeltje moeilijker dan normaal gezien. Want je kan niet zo even naar de gevangenis gaan en zeggen van hey, ik wil graag 100 cybercriminelen interviewen. Simpelweg omdat die nog niet in de gevangenis zitten zoveel. Andere manieren zijn natuurlijk analyseren van politiedossiers bijvoorbeeld. Zoals gezegd, daar zijn er niet heel veel van. Dus ook dat is heel erg beperkt. Ze zijn er wel hoor, want er worden gewoon we hebben een team High to Crime op nationaal niveau en we hebben in elke politie-eenheid een cybercrime team. Ze worden best zaken gedraaid waar we heel veel van kunnen leren. Dus dat is een andere manier om in elk geval achter motieven te komen en achter hoe zo'n netwerk in elkaar steekt en dat soort zaken. Maar dan blijf je natuurlijk beperkt tot de groep die in het zicht is van de politie. Nou, wat mij betreft een hele mooie nieuwe mogelijkheid is, omdat het hier gaat om cyberdaders, zijn allerlei online fora, cryptomarkten op het dark web, waar dit soort luidjes gewoon samenkomen en waar ze zaken doen. Lang niet alle cybercriminelen werken altijd via dark web of via andere zaken. Ik heb heel veel onderzoek daarna gedaan dat is toch maar een heel klein onderdeeltje van de werkwijze die ze hebben. Maar er zijn online zijn er gewoon heel veel criminele marktplaatsen. En daar kun je gewoon simpelweg toegang tot krijgen. Sommige zijn open, dus daar kun je sowieso toegang krijgen. Andere, daar moet je binnenkomen, dus daar moet je wel weer mensen kennen. Maar goed, ook dat is niet onmogelijk. Wat je daar kan doen, is observeren wat er allemaal gebeurt online. Dus je ziet niet wat er achter de schermen gebeurt, maar je ziet wel van, hey, wat wordt hier aangeboden? Hoe gaat de verkoop in zijn werk? Je ziet vaak dat er allemaal ratingssystemen zijn om te zorgen dat je de betrouwbare van de onbetrouwbare criminelen kan onderscheiden. Je ziet dat er allerlei systemen zijn om te zorgen dat als er een dispute is, dus als er een geschil is zeg maar, over een geleverde malware of iets anders, dat er dan ook soms een commissie hier komt die gaat oordelen zeg maar, over wat er gebeurd is. Nou, dat soort informatie is
ook.
De beheerders van die markten die verdienen daar natuurlijk gewoon geld mee. Want elke transactie kan een deel van het geld naar hun gaan. Of ze bieden services aan zoals dat je als je betaalt dat zij het een escrow service heet. Dat zij even dat geld beheren. En pas als het goed geleverd is dat het geld ook wordt overgemaakt en zo.
Een derde rekening.
Daar kunnen ze wel geld mee verdienen. Het leuke, denk ik, van cybercrime onderzoek is dat enerzijds die laagdrempelige markten zou je zelf ook op kunnen. En andere markten, daar krijg je ook wel inzicht in, omdat ofwel er ook weer ruzie is geweest en iemand hackt gewoon die markt en die gooit dat gewoon ergens online. Of je hebt hele slimme computer scientist mensen die gewoon dingen aan het scrapen zijn, zelf allerlei, of het nou legaal of illegaal is, maar access krijgen zeg maar tot die markten en die gewoon leegtrekken en die ergens publiceren. Dus er is heel veel data over wat zich afspeelt op zulke marktplaatsen. En dat is natuurlijk met traditionele netwerken veel moeilijker, want ook die komen samen, hè, dat weten we uit onderzoeken. Offender conversion settings zijn belangrijke plekken binnen de ontstaansprocessen van criminele netwerken, want daar leer je nieuwe mensen kennen. Daar hou je nieuwe skills zeg maar binnen je netwerk binnen. Nou, we weten dat die er zijn, maar het is natuurlijk veel moeilijker om daar als criminoloog onderzoek binnen te doen. Want ga maar eens in zo'n café of op een plek gaan zitten en ga maar eens observeren. Dat valt natuurlijk op. Dus de enige mogelijkheid eerder was vooral die politieonderzoeken, waarbij ze gewoon infiltranten hadden, observatieonderzoek. En dat kun je nu eigenlijk ook iets makkelijker zelf doen, al dan niet met behulp zeg maar, van bronnen die door anderen gecreëerd zijn. Dus dat levert eigenlijk hele mooie nieuwe inzichten op. Dus we hebben aan de ene kant de traditionele methoden zoals interviews, dossieranalyse. Je zou ook gewoon een soort antropologisch werk nog kunnen doen. Hè? Dat je dus ook gaat participeren in bepaalde gemeenschappen. Gebeurt ook heel veel. En anderzijds heb je eigenlijk hele nieuwe databronnen. Omdat heel veel van de interacties toch ook online zijn. En die ofwel te traceren zijn, of je kan gewoon simpelweg daar ook aan deelnemen.
Weet jij of het ook een beetje werkt, zoals HackRight, dat soort initiatieven, of het ook echt lukt om mensen met zulke goede skills, om het maar zo te zeggen, aan de goede kant te krijgen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nee, op dit moment weten we dat niet. Wat wij doen op dit moment is, wij doen een plan en procesevaluatie van HackRight. En HackRight is echt net begonnen, hè. Volgens mij loopt het nu zeg maar grofweg een jaar. Dus er zijn nog niet heel veel mensen in het HackRight-programma terechtgekomen. Maar wat ze bij HackRight wel meteen gezegd hebben is van, hey, we vinden het van belang dat dit een interventie is die werkt. We vermoeden dat het werkt en we vermoeden dat die daders dat die een andere aanpak vereisen dan andere boefjes. En daar is veel voor te zeggen. We weten dat helemaal niet zeker, maar het is in elk geval best een heel erg belangrijk debat wat op dit moment in de cybercriminologie wordt gevoerd van, hey, zijn dit nou andere daders of niet? Want als de daders eigenlijk min of meer hetzelfde zijn, ja, dan hoef je ook geen andere interventies te ontwikkelen en ook geen andere programma's.
Als je kijkt
maar
naar
als motieven, ze wel anders zijn, ja. Dan moet
als je kijkt naar motieven, dan. Als je kijkt naar motieven, komt het wel er heel erg overeen.
Ja, precies.
Traditionele...
En hier komt weer het lastige van waar we mee begonnen. De cybercrimineel bestaat niet.
Nee.
Want wat ik ook heel erg duidelijk zie, hè, ik heb dus veel opsporingsonderzoek geanalyseerd. En daarin zie je een verschuiving van traditionele netwerken die zich bezighouden met gewoon straatcriminaliteit. Jeugdgroepen die ook gaan vissen. En als ze iemand in een netwerk hebben zitten die ook malware kan aanschaffen of maken, of iemand kent die malware kan maken, dan gaan ze ook dat inzetten. Dus het is niet zo dat de traditionele netwerken zich verre houden van cyber. Dat doen ze echt wel. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd, was mijn eerste netwerk dat ik analyseerde in Amsterdam. En dat waren gasten die hadden meer dan 1 miljoen in een jaar buitengemaakt met phishing. Dus je zou denken, nou, hier hebben we echt een cybercrimineel netwerk. Hè? Dat is best wel een aanzienlijk bedrag. En wat blijkt, het is gewoon een groep van een stuk of 8, 9 mensen uit de Bijlmer, die al een jarenlange criminele carrière hebben. En nu inderdaad actief waren in phishing, maar daarnaast ook nog bedrijfsinbraken deden en drugsdealen waren. En dus hadden cybercrime gewoon opgenomen in een criminele repertoire. Nou, dit soort gasten, die hoef je niet in de hackride te zetten, want dat zijn gewoon traditionele criminelen die nu phishing gebruiken om ook geld te verdienen. Aan de andere kant, hè, die vandalen die ik in het begin noemde, die dus aan het experimenteren zijn online. En wat kan ik allemaal met mijn technische skills en hey, wat tof, ik kan gewoon binnendringen in een netwerk en ik kan iets veranderen en aanpassen. Dat is veel meer waar HackRight zich op richt. Dus dat gaat veel meer om mensen die hebben laten zien dat ze technische skills hebben. Die niet 20 delicten hebben gepleegd, maar 1 delict hebben gepleegd. Dus die zijn een keer in de fout gegaan. En daarvan is dus discussie van, ja, is dit nou niet, is dit het type dader dat we kennen? Of is dit eigenlijk een heel nieuw type dader die nog te redden is? Hè? En dan wil je die namelijk ook geen strafblad gaan geven. En je wil die ook niet frustreren door ze papier te laten prikken. Nee, je wilt ze laten zien dat die technische skills die ze hebben, dat je die ook op andere manieren kan inzetten. En dat wat ze aan het doen waren, dat dat niet legaal was. Nou, dat is een beetje de achtergrond van HackRight. Als je mij vraagt, werkt het? Ik weet het niet, maar we zijn nu aan het kijken, zeg maar, of het in elk geval op een juiste manier wordt uitgevoerd. En we kijken, kijk, we kunnen geen effectevaluatie doen op dit moment. Maar wat we wel kunnen kijken is van, hey, als we nou gesprekken voeren met de uitvoerders van HackRight, dus dat zijn mensen van reclassering, van HALT, van het Openbaar Ministerie, maar ook de daders zelf die HackRight hebben doorlopen, om te kijken van, hey, hoe heb je dat ervaren en wat heb je hiervan geleerd en wat heb je nu gedaan? Dan kunnen we natuurlijk wel bekijken van, hey, lijkt het alsof de doelen van HackRight of die gehaald worden of niet? En ik vind het sowieso vanuit criminologisch perspectief super interessant om te kijken, 1, of we echt te maken hebben met een nieuw type dader. En 2, of zo'n interventie als deze dan werkt. Want het zijn natuurlijk wel, het zijn de daders niet alleen van de toekomst, maar ook van nu. En heel veel van wat we weten, heel veel van onze kennis over criminaliteit en over interventies, is toch gebaseerd op onderzoeken naar traditionele criminelen. En het is nog maar de vraag of die cybercriminelen echt precies hetzelfde zijn. Ik denk dat er deels een overlap is, hè? Dus dat we deels te maken hebben met gewoon precies dezelfde groep, maar dat het ook, dat we nu ook nieuwe spelers, zeg maar, in de criminaliteit zien. En daarvoor moeten we toch echt wel gaan kijken of we kunnen zorgen dat die jonge mensen, dat die niet terechtkomen in de georganiseerde misdaad, die super geïnteresseerd is in jonge hackertjes die ze kunnen inzetten. En dat we kunnen zorgen dat ze de goede kant op gaan. Dus om kort te zijn, ik weet niet of het helpt, maar het lijkt me super relevant om te onderzoeken of het helpt en of het inderdaad een andere groep is.
Maar zoals je net dus eigenlijk ook, oh sorry, Joel, heel snel hoor. Dat je schetste dat die traditionele netwerken dus overstappen op cybercriminaliteit, betekent dat ook dat je dan niet per se heel erg technisch onderlegd hoeft te zijn om cybercrimineel te zijn?
Ja, dat was, ja, nee, je slaat de spijker op zijn kop. Sterker nog, wat we zien, hè, is dat, laat het voor het gemak even verdelen in, je hebt netwerken die eigenlijk low-tech aanvallen uitvoeren en netwerken die high-tech aanvallen uitvoeren. En low-tech is dan bijvoorbeeld het versturen van phishing-e-mails en zorgen dat mensen daarop klikken en gegevens invullen en dat je vervolgens fraude probeert te plegen. Dat is Dat is iets waarvan je snapt, ja, daar heb je niet heel veel skills voor nodig. Er zijn genoeg voorbeelden om dat, hoe je dat zou moeten doen. Hetzelfde geldt voor WhatsApp-fraude. Iedereen snapt dat als je één keer hebt gezien hoe fraude via WhatsApp werkt, hoe je dat kan doen, dat je dat gewoon makkelijk kan kopiëren. Dus daarbij is het denk ik niet eens de vraag of je veel technische skills nodig hebt. Je hebt gewoon iemand nodig die dat een beetje kan. Nou, ik denk dat iedereen die onder de 30 is, dat die zulke zaken wel zou moeten kunnen. Aan de andere kant heb je natuurlijk high-tech netwerken die bijvoorbeeld met hele geavanceerde malware aanvallen uitvoeren en computers overnemen. Nou, daar gelden eigenlijk twee dingen voor. Namelijk, enerzijds is daar gewoon een markt voor. Hè? Je hebt cybercrime as a service. Dus je hebt hele slimme mensen die inderdaad malware ontwikkelen. En malware is malicious software, dus kwaadachtige software. Die je computer kan overnemen. Je hebt gewoon ontwikkelaars van die software die dat verkopen. Dus de mensen die dat gebruiken zijn niet altijd per se ook de mensen die het zelf ontwikkelen en dus de technische skills hebben. Dat aan de ene kant, dus je kan het gewoon kopen. Aan de andere kant zien we ook netwerken die wel degelijk zelf die technische skills hebben. Maar dan is het altijd nog maar weer de vraag, hoe ver kom je met alleen technische skills? Want je hebt ook, dus je kan dan bijvoorbeeld een database hacken met gegevens, je kan die gegevens stelen. Misschien ook nog op zo'n manier dat je ontraceerbaar bent. Maar dan wil je die gegevens gaan misbruiken. Daar verdien je geld mee. Nou, dat geld moet je ook weer gaan witwassen. Dus het vergt al snel zeg maar allerlei competenties die één persoon in zijn eentje meestal niet heeft. Dus een netwerk bestaat gewoon uit verschillende personen. En wat ik dan in de praktijk heel veel heb gezien, is dat je maar één of twee mensen nodig hebt die de technische skills hebben. En dat je voor de rest gewoon mensen nodig hebt die, nou, wat ik zeg, criminele contacten hebben. Netwerken kunnen inzetten die kunnen witwassen of geld kunnen cashen of wegsluizen. Misschien ook gewoon organisatieskills hebben, weet je. Je hebt uiteindelijk ook gewoon simpelweg een soort management skills nodig om een team aan te sturen en zo. Dus kort gezegd, als je kijkt naar welk cybercrimineel netwerk dan ook, het zijn nooit alleen techneuten. Sterker nog, vaak is het maar een beperkt aantal mensen met echte technische kennis die nodig zijn om die aanvallen uit te kunnen voeren.
Had nog een vraagje over wat je eerder zei. Van dat er nog niet zo heel veel daders in de gevangenis zitten om onderzoek bijvoorbeeld naar te doen. Hoe komt het dan dat er nog maar zo weinig mensen in de gevangenis zitten? Is dat omdat ze andere straffen krijgen of is opsporing gewoon heel erg lastig?
Ja, goede vraag. Waarschijnlijk meerdere factoren. Enerzijds denk ik simpelweg dat er nog heel weinig opsporingsonderzoeken gedaan worden. Toen ik rond 2007 begon, was dat echt heel minimaal. Je had toen ook niet, volgens mij is het team IT Crime net rond die tijd gestart. Er zijn gewoon, als je kijkt naar het aantal FTE's binnen de politie, dus het aantal mensen wat zich bezighoudt met cybercrime, is dat gewoon echt heel marginaal. Dat gaat echt om honderden mensen, zeg maar, op ik geloof 60.000 politiemedewerkers. Dus als je nou kijkt, gewoon simpelweg van ja, hoeveel mensen houden zich hiermee bezig? Ja, dat is heel erg beperkt. Oftewel, er worden maar weinig zaken gedaan, dus er worden ook maar weinig verdachten opgepakt. Een tweede punt is, bij de grotere zaken is cybercrime toch wel vaak internationaal. Want je hoeft niet per se natuurlijk met een groepje uit alleen Amsterdam samen te werken, maar je kan ook veel sneller met mensen uit het buitenland werken of mensen uit het buitenland plegen aanvallen in Nederland en andere landen. Dus de daders zitten ook lang niet altijd in Nederland. Dus zelfs als je een opsporingsonderzoek start, al dan niet met andere landen, dan belanden die mensen niet altijd in Nederland in de gevangenis. En ten derde denk ik dat de straffen ook lang niet altijd heel erg hoog zijn. Voor een aantal delicten niet. Waardoor je dus ook simpelweg mensen niet lang in de gevangenis houdt. Als je het vergelijkt met, stel je voor je gaat moordenaars interviewen. Nou, die blijven lang in de gevangenis zitten. Dus heb je een grotere kans dat je ook een aantal treft die ook willen praten. En in verhouding zijn de straffen bij cybercrime gewoon lager dan bij dat soort feiten waarbij geweld bijvoorbeeld een rol speelt. Dus ik denk dat de belangrijke elementen zijn die ervoor zorgen dat er gewoon weinig mensen nu vastzitten die je dan ook kan spreken.
Vind je dat terecht, dat die straffen lager zijn?
Daar heb ik geen mening over. Ik weet niet hoe ze zich verhouden tot andere feiten en wat het effect van die straffen is. Dus dat, kijk, ik denk wel, dat het van belang is dat, want ook de wetgeving op het gebied van cybercrime is nog relatief nieuw. We hebben volgens mij in 93, maar ik ben geen jurist, dus als ik er een paar jaar naast zit, voor mij sinds 93 ongeveer, is de eerste wetgeving gekomen omtrent cybercrime. Voor mij de wet computercriminaliteit 1, en die is echt 10, 15 jaar later geüpdate, en daarna nog een keer, die is recent geweest. En ja, ik denk dat het heel erg van belang is dat we wel een sterk signaal afgeven dat het hacken van computers, dus het binnendringen zonder dat je daar toestemming voor hebt, dat strafbaar is. Dat het strafbaar is om websites plat te leggen en dat soort zaken. Want, en dat er dus ook een straf op staat. En dat vooral de jongere generatie dat goed weet. Want wat ik ook vaak hoor in de interviews en wat je ook vaak hoort, zeg maar, op via andere bronnen, is dat heel veel van de jongeren, dus zeg eens mensen tussen de 10 en 18 jaar, dat die helemaal geen idee hebben van dat allerlei zaken die ze op de computer doen ook strafbaar kan zijn. Kijk, iedereen snapt dat je niet een baksteen door de ruit van iemand moet gooien, dat gewoon niet mag. En dat je dan dus een straf zou kunnen krijgen. Maar niet iedereen heeft door dat als je inbreekt op de computer van een school, zo zien ze niet eens, hè, inbreken. Ze zien het gewoon van, ja, er stond een verbinding open en ja, ik kon zo daar die cijfers gaan bekijken. Of ik kon zo dit doen of dat doen. Dus ze zien het niet eens als binnendringen of als iets crimineels. En ik denk dat daar wetgeving en vooral communicatie daarom, hè, dus van waarom we daar straf op hebben zitten, dat het wel heel erg van belang is om mensen zich veel meer bewust te maken dat wat de gevolgen kunnen zijn als je online aan het experimenteren bent.
In het begin zei je ook al dat je kijkt naar de slachtofferkant van cybercrime. Voor mij heb je zelfs ook onderzoek voor het ministerie naar slachtofferschap gedaan en de gevolgen daarvan. Want wat zijn de gevolgen voor slachtoffers van online delicten?
Ja, ik denk, wat ik eerst nog van belang vind is, we hebben eerder heel veel onderzoek gedaan naar de omvang van slachtofferschap, want 2007, 8, 19, 11, 12 waren er dus nog geen officiële cijfers van slachtofferschap. Nee. En toen al werd geroepen, ja, cybercrime is in opkomst en het komt heel vaak voor, maar niemand wist het. Dus wij hebben toen in rond 2010 samen met het CBS en toen nog het KLPD hebben het eerste landelijke slachtofferonderzoek opgezet. En het CBS heeft daarna ook een aantal van die vragen jaarlijks meegenomen, of twee jaarlijks in de veiligheidsmonitor. En toen bleek gewoon dat als je het alleen hebt over hacken, dus het zonder toestemming toegang verschaffen tot een account bijvoorbeeld, dat het 5% van de mensen in Nederland, van de burgers in Nederland, slachtoffer wordt jaarlijks van zo'n hack. Verkoopfraude via marktplaats en eBay was geloof ik rond de 3%. Nou, dus dat zijn echt aantallen die zijn echt waanzinnig hoog. Dus dat even als framing van het probleem van slachtofferschap. Dit soort aantallen zijn even hoog, zo niet hoger dan allerlei traditionele vormen van criminaliteit. Ja. Dus we hebben het echt over delicten met een enorme maatschappelijke impact. Nou, een andere vraag is natuurlijk, van ja, het komt dan vaak voor, maar is de impact dan groot? Want ik kan me voorstellen dat, weet je, als je wordt gehackt en weet ik veel wat, je kan even niet meer in je mailbox of iemand logt in op je Netflix-account en gaat dan films zitten kijken op Jan Kosten. Ja, de impact daarvan is niet zo hoog, maar het is formeel valt het wel onder hacken. Dus wat we hebben gedaan inderdaad in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is dat we hebben gekeken naar wat is nou de impact van een aantal van die vormen van cybercrime. En de reden voor het ministerie om ons dat te vragen was eigenlijk dat ze zeiden van ja, we hebben slachtofferbeleid. En we hebben hier best wel goed nagedacht in Nederland. Hoe moet je nou omgaan met slachtoffers? Hè? Hoe moet je die behandelen? Hoe moet je ervoor zorgen dat ze niet onnodig meer trauma krijgen door hoe ze worden behandeld door politie, justitie en andere partijen. En de vraag was eigenlijk van ja, is dat nou anders bij cybercrime of niet? En zijn dat soort delicten, moeten we daar iets mee? En we hebben bij verschillende delicten hebben interviews afgenomen, dus de slachtoffers van hacken, van phishing, van datingfraude, van sextortion, van cyberstalking, dus echt een hele range aan crimes. En wat bleek, dat eigenlijk bij al die delicten, de slachtoffers rapporteerden aan ons van ja, dat die impact echt aanzienlijk was. Zelfs bij de delicten waarvan je denkt van ja, het was maar een hack of die criminelen deden, het had niet een, niet je hele bankrekening was geplunderd of weet ik veel wat. Maar zelfs bij die delicten rapporteerden ze eigenlijk best wel een grote impact. En het verbaast mij niet, bijvoorbeeld bij cyberstalking of bij datingfraude, maar wel bij andere delicten. Dus dat was een belangrijke eerste uitkomst. Want dat laat namelijk zien dat je die slachtoffer serieus moet nemen. Want we denken nogal eens van ja, het is cyber, dus het is niet tastbaar. En geen bloed, je wordt niet op je bek geslagen. Je wordt niet beroofd op straat, niemand drukt het tasje uit je hand en weet ik veel wat. Niemand komt je huis binnen. Ja, als een inbreker je huis overhoop haalt, dat is ook vaak wel, dat snappen we dat dat een grote impact heeft. Maar bij die online crimes bleek het eigenlijk net zo hard binnen te komen bij die slachtoffers. En verder, wat ik nog veel opmerkelijker vond, is dat bij een aantal delicten, dat we zelfs vermoeden, en dit is een verkennende studie, hè, dus hier moeten we vooral nog meer onderzoek naar doen, maar dat juist het online aspect van die criminaliteitsvorm ervoor zorgde dat de impact groter is. En dat heeft eigenlijk, is dat op twee vlakken zie je dat terug, namelijk enerzijds bij delicten waarbij online en offline door elkaar heen lopen. Dus dat zijn bijvoorbeeld cyberstalking, om een voorbeeld te noemen. Die slachtoffers die werden niet alleen in de echte wereld gestalkt, dus gewoon traditionele stalking, maar ook digitaal. En wat betekent dat nou? Dat zelfs als je de deur achter je dicht doet, hè, als je naar binnen gaat, waar je normaal gesproken in elk geval veilig was voor die stalker, je doet de gordijnen dicht, je doet de deur op slot, kan die persoon nu alsnog binnenkomen, omdat die persoon je e-mailaccount hackt en zo allerlei informatie van je achterhaalt. Of omdat die de webcam aan en uit kan zetten. Of omdat, nou ja, noem het maar op. Dus dat gevoel van onveiligheid en de impact van zo'n delict kan daardoor veel groter zijn. Nou, aan de andere kant zagen we ook dat bijvoorbeeld de hack van naaktfoto's uit een iCloud, waarvan je dus denkt van oké, je bent slachtoffer van een hack. En die crimineel heeft geprobeerd om je af te persen met die naaktfoto's, hè, want anders dan zou die versturen naar je contacten. Daarvan snap je wel, dit kan een grote impact hebben op iemand, want je wilt niet dat die foto's worden verstuurd. Maar wat bleek nou voor die slachtoffers, was niet alleen het feit dat ze waren gehackt en dat die foto's waren gestolen, wat zorgt voor een grote impact, maar vooral dat ze wisten, ja, die foto's die zijn al lang gedeeld ergens. En we weten allemaal het ijzeren geheugen van internet. Ze komen altijd weer een keer ergens op, want je kan nooit iets volledig wissen van internet. Dus wat ze vooral ook hadden, is dan zelfs als de dader zou worden gepakt, wat normaal een heel mooi einde is van een delict, hè, met verwerking en dat soort zaken, zorgt nu eigenlijk niet voor het einde van het delict. Want die foto's die kunnen ook volgend jaar weer ergens opduiken. En je weet dus nooit wanneer het ophoudt. En feitelijk houdt het dus ook nooit op. Dus voor die slachtoffers zorgde eigenlijk de eindeloosheid in tijd van zo'n delict, dat die impact nog hoger was. Nou, dat waren gewoon een paar voorbeelden waarvan we dachten van oké, dus dit is best wel iets waar je, als je het hebt over baliemedewerkers bij de politie, die om moeten gaan met dit soort slachtoffers, maar ook Slachtofferhulp Nederland, die nazorg kan geven, die moeten zich heel goed bewust zijn van dit soort nieuwe vormen van impact, van dit soort vormen van criminaliteit, waarbij je in eerste instantie misschien denkt, nou, weet je, het is online, het valt wel mee. Dat ze dus niet alleen dit soort delicten serieus nemen, maar ook nog eigenlijk daar specifiek aandacht aan moeten besteden. Dus kijk, voor mij, het was een verkennend onderzoek. Dus we moeten hier nog veel meer van weten om precies te kijken van ja, welke delicten zijn nou allemaal interessant en hoe goed gaan die slachtofferhulporganisaties er nou mee om. Maar het liet wel echt zien dat het één, cybercrime komt vaak voor. Twee, de impact is hoog. En drie, de impact kan dus gewoon nog zelfs hoger zijn dan bij de offline varianten. Nou, dat samengenomen vind ik best wel zorgwekkend als je ziet dat het aantal delicten alleen maar gaat toenemen. En er toch nog relatief weinig aandacht is vanuit politie en justitie en ook de wetenschapshoek om hier onderzoek naar te doen.
En wat voor behoeften hebben slachtoffers dan van cybercriminaliteit? Dus ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat als je slachtoffer bent geworden van phishing, dat je geld terug wil. Maar als je slachtoffer bent van sextortion, heb je dan andere behoeften?
Nou, wat je heel sterk terugziet, en dat zie je ook in onderzoek naar traditionele slachtoffers, is dat slachtoffers met stip op één staat dat je wilt worden erkend als slachtoffer en als persoon. Dus je wilt serieus worden genomen, je wilt je verhaal kwijt kunnen. En dat is echt een hele belangrijk iets wat die slachtoffers allemaal willen. En dat zagen we ook heel sterk terug bij onze slachtoffers. En dat maakt het dus niet uit wat voor delict je eigenlijk hebt meegemaakt. Dat is heel erg van belang. Nou, als je dan weet dat de meeste slachtoffers ook nog de politie zien als toch nog de organisatie waar ze naartoe gaan om dat delict dan toch maar te melden. En je weet ook dat die organisatie van de politie nog niet goed is ingericht op het opvangen van dat soort mensen. Dan zie je dus dat in een aantal gevallen een baliemedewerker het slachtoffer niet serieus neemt. Of het slachtoffer vermoedt dat die baliemedewerker het slachtoffer niet serieus neemt. Er wordt niet naar de juiste informatie gevraagd en dat soort zaken. Dus dan heb je eigenlijk die hele primaire behoefte van erkend te willen worden als slachtoffer en serieus te willen worden genomen. Er wordt niet in voorzien. En dat is iets wat ook speelt bij normale delicten, hè, bij traditionele delicten. Alleen, we zien wel degelijk dat binnen de opsporingsinstanties en binnen slachtofferhulp eigenlijk nog zo weinig ervaring is in de hele breedte van de organisatie. Er zijn echt wel gespecialiseerde teams die heel goed weten wat ze moeten doen, maar in de hele breedte van de organisatie niet. Dat ze dus niet goed genoeg om kunnen gaan met dit soort nieuwe slachtoffers van nieuwe vormen van criminaliteit. En waardoor je dus dit soort basisbehoeften, dat je daar niet in voorziet. Nou, daarnaast heb je tal van behoeften, heel erg afhankelijk van het soort delict waarin slachtoffers willen worden voorzien. Inderdaad, bij financiële delicten gewoon je geld terug. Dat kan in sommige gevallen makkelijk, in andere gevallen niet. En wat ze ook eigenlijk wel graag willen is dat de dader wordt gepakt. Dat is ook niet nieuw natuurlijk. Het kan nu wel moeilijker zijn omdat de dader ook ver weg kan zitten. Maar wat wel van belang is, is dat slachtoffers nu ook heel vaak opnieuw worden geconfronteerd met hun dader. In de zin van, stel je voor je wordt gestalkt en je weet, en die persoon is ook nog allerlei dingen. Dat stalken is vaak niet alleen. Dat is ook vaak dat iemand dan een beetje berichten over jou naar anderen stuurt en weet ik veel wat. Dus je weet wie dat online doet. En zo'n slachtoffer die doet een aangifte. En die hoopt dan, ik denk dat het belangrijkste is dat die basisbehoefte, zeg maar, van de slachtoffers, dat daar niet in wordt voorzien.
Ja, beste luisteraars, dat was weer een enorm interessant gesprek. Ik hoop dat jullie er net zo erg van hebben genoten als wij. Hebben jullie vragen voor Rutger of voor ons, kunnen jullie ons mailen via podcastcriminoloog@gmail.com of jullie kunnen ons vinden via Instagram, Facebook en Twitter. Tot snel maar weer.